Als je je Bijbel bij je hebt, wil ik graag met je gaan naar de brief van Jacobus. Jacobus, een man die ligt mij wel. Ik heb hem nooit gezien, maar als ik zijn brief lees, dan denk ik, ja, deze man die stond ergens voor. Deze man was radicaal. Deze man had een ontmoeting gehad met de levende God. Deze man die kende het woord van God en die kende niet alleen het woord van God, maar kon het ook toepassen in de tijd waarin hij leefde. En dan kun je zeggen, ja, 2000 jaar geleden leefde deze Jacobus, dus is dit woord van God nog wel toepasbaar? Nou, als er iets toepasbaar is, is het woord en de brieven van Jacobus. En waarom zeg ik brieven? Hij heeft meerdere dingen geschreven, hij heeft meerdere dingen gezegd, maar er is maar één brief van Jacobus. En ik wil gewoon met je meegaan naar Jacobus 1 en ik wil gewoon het eerste hoofdstuk lezen met je. Dat is nogal een lang hoofdstuk misschien, maar we hebben net gehoord, het is niet vreemd om één hoofdstuk uit de Bijbel te lezen. Bedankt Jan. Dus dat gaan we ook gewoon met elkaar doen. Jacobus 1. En ik neem je mee naar de tijd 50 ongeveer na Christus. De eerste gemeente uit Handelingen 8 is vervolgd. U kunt zich voorstellen, er is een soort van opwekking gaande in Jeruzalem. Duizenden mensen komen tot bekering. Duizenden laten zich onderdompelen. Dat is een Joods gebruik om onder water te gaan en je zonde af te laten wassen en daarna de gave van de Heilige Geest te ontvangen. Dat was niet christelijk, dat was niet bijbels, nee, dat was zelfs eerste verbond. Dat was gewoon onder de wet van Aaron en Mozes was dat eigenlijk heel gebruikelijk. En dan zien we dat als de Heilige Geest wordt uitgestort, dat ineens het woord van God in de harten gaat leven. Is het bij jou en mij ook gebeurd dat als het tot leven gewekt is, dat het alleen maar gebeurd is door de Heilige Geest, omdat jij je hart op een kiertje hebt gezet? Geloof dwingt nooit. Volwassen doop dwingt nooit. De Bijbel dwingt nooit. Want volmaakte liefde dwingt niet, maar presenteert zich. De Heer Jezus kwam om te dienen, hij presenteerde zich en kwam niet om te roven, te stelen of te plunderen, wat de Satan wel doet. Bent u daar al achter? Ja? Hij komt echt alleen maar om te roven, te stelen en te plunderen. En hij heeft er een hobby van gemaakt om de kinderen van God op nummer 1 te zetten om die aan te vallen. En dan ga je achterkomen naarmate je meer de Heer Jezus achteraan wil gaan. En naarmate de Heer Jezus meer met jou wil gaan wandelen. Is het dan altijd kommer en kwel? Nee. Maar Jacobus besefte, we leven in een geestelijke strijd en daar heb ik geestelijke principes voor nodig. Want het woord van God is geest en leven en te veel christenen bidden gebeden die niet bijbels zijn. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Als wij de principes van God gaan uitbidden, dan wil ik niet zeggen dat het een succesformule is, maar dan verleent God zijn zegen en zijn kracht eraan. Als je de strijd hebt, wat er ook is in je leven, tijden van beproeving, tijden van volharding of tijden van vrede, dan is het noodzakelijk om de principes van God uit te bidden, maar ook de principes van God te kennen. Nou, een van de dingen die Jacobus uitlegt zijn principes. Eigenlijk heel simpel. Wat moet ik doen als christen? Hebben we daar behoefte aan? Nou, ik denk het wel. Als je wil groeien in je persoonlijke leven, is het duidelijk, denk ik overduidelijk, om principes van God handvatten te krijgen. Jacobus, 50 na Christus, hevige vervolging. En ik weet niet of het zich voor kan stellen wat vervolging is, maar ik kreeg gisteren een appje uit Nepal. Daar gaan we in september naartoe en een broeder van mij die heeft daar een groot project. We gaan daar een paar duizend gevangenen bereiken met het evangelie. En vorige week hadden ze daar ook een doopdienst. En ik heb de foto's bij me. Als je geïnteresseerd bent, kun je ze na afloop zien. Maar ze hadden een doopdienst, maar er kwam snel een einde aan. Want de hindoes kwamen binnen en de boeddhisten kwamen binnen en de politieagenten kwamen binnen en pakten degene op die onder water waren gegaan en namen ze mee voor verhoor naar het politiebureau. En ze namen niet alleen de doopkandidaten mee, ze namen ook de mensen mee die zij gedoopt hadden. Dus ik weet niet wie er vorige week gedoopt hebben. Maar stel je voor, je zit nu vast. Je bent gedoopt afgelopen week. Maar eigenlijk had je hier niet moeten zitten, je had nu vast moeten zitten. Dat is de huidige realiteit in het Midden-Oosten en zelfs in Nepal. Waar van de week er een nieuwe gouverneur een eed heeft afgelegd en de oudste kerk in de hoofdstad van het land met een bulldozer is neergehaald. Op dit moment, terwijl wij hier zijn, is er christenvervolging. En niet alleen in Nepal, maar in vele landen. Apart, hè?
Zou het waar zijn? Waarom is een boeddhist of een hindoe of een moslim bang voor de woorden van de Bijbel? Zou het waar zijn? Zou de Heer Jezus echt vlees zijn geworden, mens zijn geworden om in jou en mijn plaats te sterven aan een kruis en op te staan uit de dood, zodat de dood voor altijd verzwolgen is en jou en mij een plek te geven naast God op de genadetroon? Zou het waar zijn? Ik weet het wel zeker. En daarom laat je je dopen. Daarom wil je achter de Heer Jezus aan. Maar hebben we wel praktische handvatten nodig? En in deze tijd is deze brief geschreven. Daarom is het een brief eigenlijk van alle dagen. Dit is niet oud, dit is hedendaags. Voor de vervolgde kerk en voor de gelovige die gewoon thuis op de bank zit en wil groeien in geloof. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. Wees verheugd. Hoor je dat? Aan de 12 stammen die vervolgd worden. Die in de verstrooiing zijn. En wat zegt hij? Volhard. Verkoop alles wat je hebt en ga op een tropisch eiland wonen. Vlucht. Zorg dat niemand weet dat jij een christen bent. Zorg dat je geheim agentje gaat spelen op je werk. Zorg dat je geheim agentje gaat spelen zelfs in de kerk. Want als jij je gaat uiten naar de Here, wat zal je naaste dan wel niet zeggen? Nee, hij zegt niks van dit alles. Hij zegt, wees verheugd. In het Engels staat er, rejoice. Nou, als er één iets is wat wij Hollanders heel moeilijk vinden, en daar ben ik achtergekomen de jaren dat ik gereisd heb rond de wereld, is dat wij het moeilijk vinden om de Here ten alle tijde te danken. Want wij klagen liever. Klopt dat? Beetje. Nou, Jacobus zegt verderop, hij geeft genade aan de nederigen. Dus ik hoop dat je nederig bent. Want hij weerstaat de hoogmoedigen. Ik geloof 100% dat Nederland kan leren van deze brief. En dat elke christen kan leren van deze brief. Want hij zegt, je bent in een verstrooiing, maar wees verheugd. Jacobus, er moet iets mis met jou zijn. Acht het enkel vreugde. Hij doet er nog een schepje bovenop. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Wilt u nog meer horen? Want u weet dat het de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht. En in niets tekortschiet. Ja, dat willen wij wel. We willen eigenlijk als mens, als christen, als we wederom geboren worden, dan lijkt het wel eens alsof we ons een wet opleggen opnieuw. Van nou ben ik een kind van God. Nou ga ik wandelen. Nu ga ik het goed doen. Nu ga ik meer bidden. Nu ga ik meer Bijbel lezen. Nu wil ik hem kennen. En dan lijkt het wel alsof we onszelf allerlei wetten opleggen waar we aan moeten voldoen. En daar kunnen we helemaal niet aan voldoen. En dan vallen we eigenlijk weer af van datgene waar God ons af wil laten vallen. Vanaf, weet je waarom? Want wij denken dat we iets kunnen verdienen door meer te bidden, meer te lezen, meer met God te spenderen. Maar alles is al volbracht, ook in jou en mijn leven. Alleen wil God ons leren om ons te laten leunen op genade. En Jacobus zegt hier, de beproeving van uw geloof brengt volharding teweeg. Kunnen wij roemen nadat we beproefd zijn? Nee. Want wie geeft de kracht naar kruis? God. Dus we kunnen enkel en alleen maar leren te roemen als we door de beproeving heen zijn gegaan en tijdens de beproeving, omdat we kunnen roemen in Christus die ons kracht geeft. Als je terugkijkt naar je leven toen je christen werd, wat zou je toen anders hebben willen doen? En wat zou je nog steeds anders willen doen? Zijn er dingen die je zou willen veranderen? Nou, goed nieuws, die hebben we misschien allemaal wel, maar hoe kunnen we veranderen? Door simpelweg, wat Jacobus verderop zegt, mijn knieën te buigen en zeggen, Heer, ik verneder me voor u. U moet mij kracht geven. Ik kan mijn naaste niet lief hebben. U moet mij liefde geven. U moet mij wijsheid geven. U moet mij helpen deze beproeving te doorstaan. Want waarom kan Jacobus dit schrijven? Hij weet dat zijn broer, Jezus Christus, ook door elke beproeving heen is gegaan. En daarom is het voor jou en mij mogelijk. welke beproeving, welke test, welke opdracht God ook op je pad gaat brengen, dat het mogelijk is om gehoorzaam te zijn aan God. En daarom is het mogelijk om zelfs te volharden als iedereen stopt. Wist u dat Jacobus helemaal geen gelovige was in zijn eigen broer, de Heer Jezus? Wist je dat? Ga met me mee, Johannes 7. Johannes 7. En dit was voor mij echt chockerend. Want je zou toch verwachten dat als je je leven lang in een bepaalde kerk bent opgegroeid, dat je dan ook spreekt zoals die kerk van je verlangt, toch? Als ik dag en nacht in een tempel zou zijn opgegroeid als kleine boeddhist, dan zou ik als een boeddhist denken, spreken en kennen. Als ik 30 jaar in een gereformeerde gemeente zou zijn opgegroeid, dan zou ik spreken, denken zoals iemand die daar 30 jaar in opgevoed is. Ja, toch? Nou, je zou verwachten van Jacobus, de broer van de Heer Jezus, dat als hij opgroeit bij Jezus, zijn broer, en bij zijn andere broeders, bij zijn moeder Maria en zijn papa Jozef, dat hij absoluut gelooft dat Jezus speciaal was. Toch? Moet je eens voorstellen dat je geboren wordt in het gezin waar de Heer Jezus opgegroeid is. Dat is deze Jacobus. Was het de volledige broer van de Heer Jezus? Wie zegt er ja? Halfbroer. Waarom was het een halfbroer? Ze hadden niet dezelfde vader. Waarom niet? Jezus was verwekt door de Heilige Geest. Nou, mooi hè? Dan zie je gelijk dat er scheiding is tussen de geestelijke familieband en de natuurlijke band. Mooi hè? Geest en vlees. Op het moment dat Jezus geboren wordt, is dat 100% vanuit God geboren. Dat is fijn. Want als je uit God geboren wordt, het profetische beeld van de wedergeboorte voor jou en mij, dan heb je een andere familieband gekregen met je huidige familie. Heeft u het al gemerkt? Toen ik tot wedergeboorte kwam in mijn familie, toen werd er raar naar mij gekeken. Jij spreekt ineens anders. Jij behandelt mensen ineens anders. Je hebt de oude cd's en dvd's heb je zo weggegooid. Waarom? Daar keek je vroeger altijd naar. Deze muziek draait altijd zo hard. Zeg, ik ben nu anders geworden. Waarom? Je bent opnieuw geboren. En de Heilige Geest gaat uitmaken wat jij kijkt, wat jij wil aanraken, voor wie jij wil bidden, wie jij lief wil hebben, wie je lief mag hebben. Het is alsof het ware jij werkelijk als een baby op mag gaan leren groeien. Gaat spreken als een baby, gaat eten als een baby en gaat kijken als een baby, maar op mag gaan groeien tot een volwassen iemand. En je zou kunnen verwachten dat Jacobus, die bij de Heer Jezus opgroeit, dezelfde opvoeding krijgt als zijn broers van Jozef en Maria, elk jaar naar de tempel, de offers en alles was bekend, dat hij ook zou geloven dat Jezus de Messias was. Maar geloofde hij dat? Nee. Johannes 7, vers 5. Want ook zijn broers geloofden niet in hem. Nou, daar staat het. Jezus dan zei tegen hen, mijn tijd is nog niet aangebroken, maar uw tijd is er altijd. De wereld kan u niet haten, maar mij haat zij. Omdat ik van haar getuig dat haar werken slecht zijn. Bent u er al achter gekomen dat als u verandert van werken in uw dagelijks leven, u verandert van gedrag, niet omdat u een gedragsverandering wilt ondergaan, maar omdat u een hartsverandering hebt ondergaan. Mooi hè? De echte verandering is van binnenuit. Jezus die wilde de verandering brengen van binnenuit naar buiten. Dat deed hij, maar zelfs zijn broers geloofden het niet. Ze geloofden hem niet. Heeft u mensen in uw familie die niet geloven dat u wederom geboren bent? Als Jacobus zelfs niet eens gelooft dat de Heer Jezus... Hallo, Jacobus. Ik neem je mee naar het gezin van Jozef en Maria. Broers, misschien wel zussen. Ik weet het niet. Maar ze worden opgegroeid met elkaar in een gezin. Ze gaan elke keer naar dezelfde gemeente. Elke keer naar de tempel. Elke keer de wet. Elke keer het woord. Elke keer jaar in jaar uit. Dag in dag uit. Nou, je kan het vergelijken met een gemiddeld gezin in een bepaald dorpje wat ik ken. En die gaan elke week naar dezelfde kerk. Ze hebben een groot gezin. Ze zien er elke week hetzelfde uit. Dat geeft niet. God is een God die geen aanzien des persoons heeft, lezen we ook verderop in Jacobus. Ze weten alles van de Bijbel en toch geloven ze niet dat Jezus hun Messias is. Nou, hier ook, Jacobus. Jacobus, de broer van Jezus, geloofde niet dat Jezus de Messias was. Terwijl er honderden profetieën zijn in het eerste verbond die alleen maar gaan over zijn broer. En dan op een gegeven moment, dan is er dus een keerpunt in het leven van Jacobus dat hij tot wedergeboorte komt. Ja toch? Anders kan hij nooit Jacobus hebben geschreven. Nou, dan zegt hij, deze Jacobus, in vers 1, ik ben een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus. Mooi hè? Hij zegt hier niet, hallo, ik heb een voorspraak bij God, want ik ben het broertje van. Nee. Hij zegt niet, Jezus, die heb ik in mijn broekzak. Even, sorry hoor. Maar daar wordt in sommige kerken wel zo over gesproken. De Heer Jezus, die druk je af op een t-shirt of die zet je op je auto. Als ik in Afrika rij, dan staat er de Good Shepherd, de goede herder. En dan hebben ze een soort van portret van een man afgebeeld met een baard en blauwe ogen en blonde haren, golvend haar. En dan noemen ze dat dan de Heer Jezus. Dan zeggen ze, ja, dat is de Heer Jezus. Ik zeg, nou, ik weet niet of hij er zo uit heeft gezien. Maar ja, dat is de goede herder. Ik weet niet of dat de goede herder is. Het is maar een sticker. Maar om aan te geven, als Jacobus notabene, het broertje van, vol eerbied spreekt over, niet zijn broer, niet over Jezus, of over hoe je hem ook wil noemen. Hij spreekt hier van de Heer Jezus Christus. Wauw, wat een eerbied, hè? Dat vind ik mooi. Spreek je nog met eerbied over de naam boven alle namen? Of zit die in je broekzak? En er is een tendens in deze wereld aan het ontstaan. Jezus, oh ja, dat is, ja, ja, dat is die. Maar een Jood zal nooit zijn Heer alleen bij zijn naam noemen. Hij zal altijd zeggen, Ben David, zoon van David. Hij zal altijd zeggen, Yeshua, verlosser. Waarom? God heeft een van de namen, God verlosser, El Yeshuati, de God die verlost. Dat zou hetzelfde zijn als ik jou gewoon bij je voornaam noem, terwijl ik je niet eens ken. Maar God wil wel gemeenschap met ons hebben, maar alleen doordat we hem kennen. En de ene keer zal hij de Heere Jezus voor je zijn. En de andere keer zal hij je vriend zijn. De andere keer zal hij je meester zijn. Je kurios. En de andere keer de goede herder. En dat is oké. Alleen als ik kan leren van Jacobus, kan ik één ding leren. Hij heeft groot ontzag. Niet voor zijn broer. Niet voor zijn halfbroer. Maar voor zijn redder. Mooi hè? Vers 6. Laat hij er in geloof om wijsheid vragen en daarbij niet twijfelen. Deze tekst kent u ongetwijfeld. Immers, wie twijfelt lijkt op een golf van de zee, die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Nou, Jacobus, wat wil je hiermee zeggen? Dit is nogal heftig, hè? Wie heeft er wel eens twijfel gehad in zijn geloofsleven? Wie niet? Ja, laten we eerlijk zijn. Want hij geeft genade aan de nederige. Als je geen twijfel hebt, kan je geloof ook niet groeien. Als jij altijd zelf denkt het volledige geloof te hebben, dan denk ik dat je arrogant bent. Dan denk ik dat het jouw geloof wordt. En dan ben je niet meer flexibel voor dat geloof wat God in jouw hart wil laten groeien. Fijn hè? Met andere woorden, niemand heeft alle wijsheid. Ons bidden is onvolkomen, ons profeteren is onvolkomen, ons weten en ons kennen is ook onvolkomen. En dat geeft mij veiligheid. Ik mag twijfelen. Ja, maar Chris, dat kan niet. Je mag niet twijfelen. Want je moet niet denken dat hij iets zal ontvangen van de Heere als jij zal twijfelen. Nou, dat is keiharde veroordeling. Alleen vaak veroordelen wij elkaar wel. Mijn tante is helaas vorige week overleden en begraven. Er was een vrouw die een kerk heeft gesticht in België. En ze is helaas na een lang ziekbed overleden. Ze heeft gekrepeerd van de pijn. Ze is aan kanker gestorven. En het was een echte lijdensweg. Heeft zij niet gevraagd om genezing? Denk het wel. Heeft haar man, de predikant, die duizenden mensenlevens heeft mogen bereiken in België, meer dan 25 jaar trouw, elke dag de mensen bezoeken, elke week naar de gemeente. Of ze nou wilde horen of wilde geloven of niet, hij ging erop uit. Denk je niet dat ze gebeden hebben om genezing? Denk je niet dat ze geloof hebben gehad om genezing? Een vrouw van amper 60, wegterende van de kanker? Natuurlijk hebben ze dat gedaan. Denk je dat ik niet geloof heb gehad op dat moment om te bidden voor mijn tante? Dat ik zei, oh, Vader in de hemel, u ziet uw dochter toch lijden alsjeblieft. En dat buigen je knieën. En dan in het Engels zeggen ze dat zo mooi, they will pour their heart out. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Dankjewel. Ze stoten hun hart uit voor het aangezicht van de Heer. Nou, dat heb ik gedaan voor mijn tante. Maar helaas, ze kan het niet meer navertellen. Ze is overleden. Ze heeft een paar helse laatste uren gehad. Dat was vreselijk van lijden. En ik dacht, Heer, waar is dat goed voor? Het lijkt wel alsof de ongelovige soms beter af is in zijn laatste momenten dan de gelovige. Hoe kan dat? Waar bent u geweest? En dan zou je als christen kunnen zeggen, ja Chris, heb jij niet getwijfeld? Ja, ik heb getwijfeld of dat mijn tante genezen zou worden of niet. Nou, dan heb je daarom niet ontvangen. En zo snel wijzen wij als christenen met dat vingertje naar andere mensen, dat er misschien vanwege de zonde of vanwege iets anders in hun leven iets aan de hand is. Maar wij moeten leren om te zwijgen. Want Jacobus zegt verderop, zwijg. Wees traag in het spreken. Wees traag in het veroordelen, lieve mensen. Bedenk aan de genade die jou bewezen is. Als je maar enigszins kan begrijpen hoeveel genade jij gekregen hebt door het kruis van Jezus Christus. Als wij nou eens leren om in de gemeente, door de weeks, die genade aan elkaar te gaan geven. Wauw. Dan gaan we elkaar de voeten wassen. Dan lopen we een stapje harder voor die ander. En dan kijken we niet naar iemand van, oh die is rijk of die is arm, zoals in Jacobus 2. Dan gaan we niet zeggen tegen de rijken, kom alsjeblieft vooraan zitten. Nee, nee, nee. Dan zeg je tegen die rijken, joh, je hebt toch zat, ga maar achteraan zitten. Laat die armen maar vooraan zitten. Want die arme heeft nog zoveel nodig. De rijkdom van genade, de rijkdom van het woord. Heeft die rijken dat ook nodig? Tuurlijk. Alleen wij maken zo snel onderscheid. Die ene collega, ja, die ligt jou wat meer. Maar ga nou eens naar die collega die je wat minder ligt. En ga daar nou eens een gesprek mee aan van de week. Dat is veel spannender. Want dan wordt jouw geloof getest. Dan wordt jouw geloof beproefd. Ja, toch? Dan komt het erop aan. Kijk, wij kunnen van elkaar houden en we zeggen, nou, je bent mijn broer, je bent mijn zus, we hebben hetzelfde geloof. Ja, en nou komt er iemand binnen. En die stinkt naar de alcohol. Dat is nu niet het ergste. Die ziet er niet uit. Die heeft zich maanden niet geschoren. Heel zijn gezicht is volgeplakt. Allerlei tatoeages. Hij stinkt uit zijn mond en hij gaat naast jou zitten. En hij doet zijn mond open. Ja, dan komt het erop aan, toch? En dan zegt hij, hoe is het met jou? En dan zeg jij met je goed lachse christen smile, goed. Maar eigenlijk denk je, het gaat helemaal niet goed. Wij zijn zo hypocriet soms. Wij kunnen zo goed acteren. Het gaat toch altijd goed? Nou, het gaat niet altijd goed. Laten we eerlijk zijn naar elkaar. Weet je waarom? Dat als ik weet dat het niet goed gaat met mijn broer, dan kan ik hem ondersteunen en hem verder helpen in zijn geloofsleven. Daar is de beproeving onder andere voor gegeven. Dat hetgeen wat zwak is, versterkt kan worden door hetgeen wat sterk is. Ja, toch? We hebben elkaar nodig. Mijn oom in België heeft de afgelopen maanden dag en nacht voor zijn vrouw gezorgd. Ze teerde weg. Er bleef niks meer van haar over. Halfzijdig verlamd. Haar hersenen liepen letterlijk uit haar schedel. Alles was open. Dat was een geloofsvrouw. Snappen we dingen? Nee. Maar als ik dan hoor, ze heeft misschien niet genoeg geloof gehad. Of, ja, misschien was er toch nog zonde in haar leven. Een vrouw die 30 jaar achter de Heer Jezus aan heeft gelopen heeft, Bijbels heeft gesmokkeld, achter het ijzeren gordijn geweest is, voor niemand nooit bang geweest is. Zou deze vrouw te weinig geloof hebben gehad in haar leven? Zou ze misschien niet wederom geboren zijn geweest, dat ze toch zo'n lijdensweg heeft gehad? Lieve mensen, wij weten soms niet de beproevingen en het testen die we ondergaan moeten. En dat is voor jou het een en voor mij het ander. Weet u nog het verhaal van Job? Weet u het nog? Wat verloor hij allemaal niet? Alles. Behalve zijn geloof. Want daarna leerde hij God kennen. En er is één ding. Wat wij, wat jullie met deze gemeente, met deze omgeving. Want God plaatst je niet zomaar in een omgeving, Jan. Lieve Philadelphia gemeente, God plaatst je hier niet zomaar. Je bent hier niet zomaar. Als je hier al wat langer komt, je bent hier niet zomaar. God heeft een plan met je leven op deze plek waar je zit. En misschien is het voor een half jaar en misschien is het voor 5 jaar. Maar God wil jou en mij gebruiken om al die mensen in deze omgeving en in de omgeving waar je dagelijks komt, gewoon een helpende hand te bieden. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Of dat ik nog een lichtje mag zijn in deze donkere wereld. Omdat ieder mens wordt beproefd en ieder mens wordt getest. Gelovig of ongelovig. We gaan allemaal ergens doorheen. En er is één ding wat Jacobus ons wil leren. Als wij dicht bij de Heer Jezus blijven, blijft Hij dicht bij ons. En dan kunnen wij zelfs zeggen, als we verdrukt worden, verstrooid worden, vervolgd worden, arm of rijk zijn, wees verheugd. En waarom? Al uw zonde is u vergeven. U bent met Christus gezeten op de genadetroon. U bent zijn favoriete zoon en favoriete dochter. Chris, God heeft toch geen favorieten? God heeft één favoriet en dat is zijn zoon, de Heer Jezus Christus. En als jij in hem bent, dan kun je zelfs dwars door lijden, dwars door sterven heen, het uitroepen, Heer Jezus, ik kom eraan. Ik heb mensen zien sterven met een glimlach op hun gezicht. Ik heb mensen heen zien gaan naar God. Hoe weet je dat ze naar God gingen? Er was zo'n vrede, er was zo'n rust, er was zo'n blijdschap. Dat de kamer waarin we waren niet gevuld was met tranen van pijn of van tranen van weemoed. Maar tranen van blijdschap dat de persoon die aan het overlijden was rechtstreeks naar God zou gaan. Dan hebben wij het nog goed in deze hitte, toch? Vader in de hemel, Jacobus is nog maar net geopend. Maar we hebben de kern al te pakken. Als er uitdagingen gaan komen in de gemeente, u test ons, u beproeft ons, maar u verzoekt ons niet. U zal ons niet verzoeken, Heer. U zal ons geloof testen. Opdat volharding zal blijken. Wat onze liefde voor u echt zal zijn. Dank u wel. Dank u wel voor elke kandidaat, Heer. Die vorige week gedoopt is onder water. Elke broer, elke zus. Dat in deze periode, als er mensen zullen zijn die ze niet zullen begrijpen. Jacobus begreep u niet, Heer. Als Jacobus u niet begreep. Terwijl u ook onder water ging. Terwijl u ook gezalfd werd met de Heilige Geest, met kracht. Terwijl u rondging, goeddoende. Heer, ze zullen ons niet begrijpen. En we hoeven de mensen het ook niet te laten begrijpen. We hoeven alleen maar te getuigen van wat u doet in ons leven. En dank u wel dat u kracht geeft tijdens beproevingen. Kracht en wijsheid geeft als wij daarom bidden. Heer, dat we steeds meer geloof mogen ontvangen vanuit uw woord en door uw geest en door de getuigenissen van anderen in ons leven die ons gegeven zijn, om werkelijk vast te mogen houden dat wat we hebben en vast te mogen houden datgene wat we nog meer krijgen. Want er komt meer aan, Heer. Wij danken u voor deze plaats. Wij danken u, Heer, dat er mensen zijn die wilde opgeven. En dat u deze gemeente gaat gebruiken om de mensen die op wilden geven, het geloof vaarwel wilden zeggen, de kerk vaarwel wilden zeggen, dat u deze mensen die hier vandaag zijn wil omgorden met uw liefde, omgorden wil met uw kracht, omgorden wil met uw wapenrusting, om uit te reiken. Wat het hier, dit gebouw ook te klein zal zijn, Heer. Dank u wel dat u aan mensenlevens bouwt, dwars door alles heen. Tijden van vreugde, tijden van pijn. Heer, ook onze financiën zijn van u. Dank u wel dat het goed is om onze eerstelingen te geven. Dank u wel voor uw woord, Heer, wat zo rijk is, dat het beter is om te geven dan te ontvangen. Zo zegen ook de collecte van straks, Heer. U heeft ons alles gegeven. Help ons om ons leven keer op keer aan u toe te vertrouwen. En zij die op dit moment een beproeving of een test aan het ondergaan zijn in hun geloofsleven, ontvang zijn vrede. En vreugde, waar Jacobus over sprak. In Jezus' naam. Amen.